Ja? Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar te zien in deze toch wel wat vreemde week. We hebben elkaar maandag al gezien en nu weer. En is het ook weer de laatste dag van het jaar. Ik weet niet hoe het met u zit, maar het jaar is snel gegaan en we hebben veel meegemaakt. Ik denk ieder persoonlijk, maar ook als gemeente, als kerk. En dan is het mooi en fijn om zo deze dienst vandaag te hebben, om ook daarbij stil te staan en het jaar af te sluiten. Arjan gaat ons daarin voor. Welkom, fijn dat je er bent en dat je deze dienst wilt leiden. En ik stel voor dat we een moment nemen van stil gebed, ook om de dienst op te dragen. Alles wat ons misschien bezighoudt. En afhoudt ook van dat wat God ons misschien vanochtend wil vertellen, om dat even achter ons te laten en ons echt te richten op Hem. Amen. Laten we het eerste lied staande met elkaar zingen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. En daarom is de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons. Amen. Ga zitten. Goedemorgen allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten. Zo ook aan het eind van dit jaar. En dat we samen ook in de aanwezigheid van onze Heer dit jaar mogen afsluiten. Ik hoop dat mijn stem vanmorgen goed mee gaat doen. Maar dat gaan we vanzelf merken. Anders ga ik wel met gebarentaal iets proberen. En dan... Laten we zingen met elkaar. Bron van licht en leven. We gaan het vanmorgen over een hele bijzondere man hebben en hij heet Simeon. En ik heb begrepen dat de kinderen het daar ook over gaan hebben. Dus ik heb even een filmpje opgezocht wat daarover gaat en dat gaan we nu kijken met elkaar.
Gods verhaal, Anna en Simeon. Een deel van Gods verhaal gaat over Anna en Simeon. Het gaat als volgt. Voor honderden jaren beloofde God zijn volk, de Israëlieten, een verlosser en een koning. Hij vertelde dat deze verlosser als baby zou komen, als zijn eigen zoon. Mensen wachten een lange tijd op de verlosser. En sommigen hun hele leven. Oké, toen Jezus uiteindelijk was geboren, was er een man die in Jeruzalem leefde met de naam Simeon. Hij wachtte in het bijzonder op de door God beloofde koning, omdat hij van God hield en hij hem volgde met zijn hart. Hij sprak zelfs met God door de Heilige Geest. Tegenwoordig kan iedereen die met zijn hart Jezus volgt, op elk moment de Heilige Geest spreken. Voordat Jezus was geboren sprak de Heilige Geest alleen met sommige mensen en Simeon was één van hen. In ieder geval vertelde de Geest hem dat de baby zou worden geboren als Simeon nog leefde. Omdat God het al honderden jaren beloofde, was het heel bijzonder. Simeon zou uiteindelijk Gods verlosser ontmoeten. Hij wist alleen niet wanneer. In de nacht van Jezus' geboorte verschenen engelen aan de herders en verkondigden de komst van Jezus. Enthousiast renden ze weg en vertelden het iedereen die ze kenden. Maar onthoud dat er geen telefoons en internet was. Niet iedereen wist dus dat Jezus geboren was. Ook Simeon niet. Kort na de geboorte van Jezus vertelde de Geest dat Simeon naar de tempel moest gaan. Hij wist misschien niet waarom, maar hij gehoorzaamde toch. Gelukkig maar. Want toen hij in de tempel was, kwamen Jozef en Maria daar met hun baby Jezus. Simeon wist gelijk wie Jezus was. We weten niet hoe hij het wist, maar hij wist het. Hij nam Jezus in zijn armen en zei, Heer, u bent koning. Laat mij als uw dienaar nu in vrede gaan. Dat heeft u beloofd. Met mijn eigen ogen heb ik gezien wat u heeft gedaan om uw volk te redden. Kijk, Simeon was behoorlijk oud en het ontmoeten van Jezus was het enige wat hij in zijn leven wilde. De verlosser was er en hij was gereed om in vrede te sterven. Er was nog iemand die dag in de tempel, een vrouw met de naam Anna. Vele jaren verbleef ze in de tempel, dag en nacht, om God groot te maken en hem te aanbidden en te dienen. Net als Simeon sprak ze met God via de Heilige Geest. We weten niet hoe lang ze daar al was, maar op dat moment was ze 84 jaar oud. Ze kende God goed en net als Simeon verwachtte ze de koning die God had beloofd. Ze kwam langs toen Simeon met Jozef en Maria sprak. Gelijk prees ze God. De koning is eindelijk hier, zoals God heeft beloofd. Toen Simeon en Anna Jezus ontmoetten, was ze vervuld van blijdschap. De Bijbel vertelt ons dat geloof zeker weten is waar we op hopen. Het is zeker, ondanks dat we het niet zien. Simeon en Anna waren er zeker van dat God een verlosser had beloofd. En ze waren er zeker van dat hij zou komen. En toen ze hem zagen, waren ze er zeker van dat de verlosser gekomen was. Omdat ze vertrouwen hadden dat God zijn belofte nakomt. En dat is het verhaal van Anna en Simeon. Mocht je het gemist hebben, dit is de verkorte versie. God belooft een verlosser. Mensen wachten. Simeon wachtte een lange tijd. Hij hield van God. God zei dat hij Jezus zou ontmoeten. En hij ontmoette Jezus. Het ontmoeten van Jezus was het enige wat hij wilde. Anna hield ook van God. Ze wachtte op haar verlosser. Ze ontmoette Jezus. Simeon en Anna hadden geloof. God hield zijn belofte. En dat is een deel van Gods verhaal.
God doet wat hij belooft. Ja, mooi. Ik wil graag nog even voor jullie bidden en dan mogen jullie daarna naar je eigen ruimte. Heer, dank u wel dat ook de kinderen er vanmorgen weer zijn. Wilt u ook bij hen zijn als ze straks naar hun eigen ruimte gaan en daar verder gaan praten over Anna en Simeon? Heer, wilt u ook de leiding daarin helpen en dat ze met elkaar mogen ontdekken hoe u inderdaad met mensen meegaat. En dat we allemaal u mogen kennen in ons leven en mogen leren hoe we kunnen leven naar uw wil. We bidden dat ook als we straks uw woord gaan lezen uit de Bijbel, dat we daarin ook mogen proeven wat u vandaag de dag ook tot ons te zeggen heeft. Wilt u ook zo vandaag met uw geest tot ons spreken en ons leiden op uw weg? Heer, dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen naar je eigen ruimte toe gaan. Wij gaan met elkaar een lied zingen en dat is opwekking 595, Licht van de Wereld. Uit Lucas, hoofdstuk 2, de verzen 25 tot en met 35. Voordat we lezen, stel ik voor om een moment van stilte te nemen, zodat we ons ook mogen voorbereiden op het lezen van Gods woord en ons hart ervoor open mogen stellen, zodat Hij tot ons kan spreken. Laten we een moment stil zijn. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn handen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Amen. Het gedeelte wat we net gelezen hebben, en met name het middelste gedeelte vanaf vers 29, dat is een lied of een gebed dat dagelijks gezongen wordt bij het nachtgebed. Traditioneel wordt de dag altijd zo afgesloten. En het is eigenlijk wel heel mooi. Eigenlijk wordt daarin verwoord dat je vrede hebt over de dag die voorbij is gegaan. De dingen die allemaal gespeeld hebben, mag je bij de Heer neerleggen en mag je loslaten. En in dat lied zien we ook hoe Simeon eigenlijk hetzelfde doet over zijn hele leven. Hij voelt kennelijk aan dat het moment dat hij zal sterven, dat niet lang meer zal duren. En nu hij Jezus, de Messias, gezien heeft, ja, kan hij als het ware dat ook loslaten. En kan hij zeggen, nu kan ik in vrede heen gaan. Hij kan zijn leven op een goede manier afsluiten. En daarom vond ik het ook wel een passend gedeelte voor vanmorgen. Het past sowieso wel bij deze tijd van het jaar, in de periode na kerst. Maar zeker ook nu het jaar aan het eind gekomen is, dat we ook over dat jaar misschien wel kunnen zeggen, nu kunnen we dit jaar in vrede afsluiten. Nu kunnen we het als het ware weer teruggeven aan de Heer en kunnen we weer verder gaan. En het kan natuurlijk zijn dat er bepaalde dingen dit jaar gebeurd zijn die ons bezighouden en die ervoor zorgen dat we dat helemaal niet op die manier kunnen zeggen. En daarom is het ook goed om daar vanmorgen eens even wat langer bij stil te staan. Het licht van het nieuwe begin. Na Jezus' geboorte doen Jozef en Maria wat volgens de Joodse wet gebruikelijk was. Na 8 dagen besnijden ze Jezus, dat lezen we in vers 21. En dan in vers 22 tot 24 wordt er verteld over de reiniging van Jezus' moeder Maria en ook de toewijding van de eerste zoon die zij hadden gekregen. En daarmee zien we dat ze, dat het rechtvaardige, vrome Joodse mensen waren. Mensen die het verlangen hadden om naar de wet van de Heer te leven en de Heer daarin te dienen. En als ze dan in de tempel zijn, of waarschijnlijk in het tempelcomplex rondom de tempel, dan ontmoeten ze daar Simeon en Anna. En we hebben net het filmpje van de kinderen ook even gezien. 2 oudere mensen die ook uitzagen naar de komst van de Messias. En als ze hem dan zien, dan spreken ze ook profetische woorden uit over wie Jezus is en wat zijn taak hier op deze wereld zou zijn. En daarmee kleurt Lucas als het ware dat plaatje van wie Jezus is steeds wat verder in. Want in hoofdstuk 1 en 2 komen er telkens mensen aan het woord die dit soort profetische woorden uitspreken. En telkens ligt er wat meer op over wie Jezus is. Je zou kunnen zeggen, het licht gaat als het ware steeds feller op hem schijnen. De spotlight komt steeds meer op Jezus terecht. Maar andersom zou je ook kunnen zeggen dat dat licht wat van Jezus uitgaat, dat dat zich steeds verder uitbreidt. En met name in dit gedeelte blijkt dat ook, dat dat licht een steeds verder bereik krijgt. In de ontmoeting met Jezus komt alles in het licht. Als eerste zien we dat lang gekoesterde hoop in Jezus licht vrede vindt. En dan mag je wel even de dia erop zetten, dankjewel. Ik weet niet hoe goed het vanuit de zaal te zien is. Redelijk. Dit is een schilderij van Rembrandt uit 1669. Van Simeon met Jezus in zijn armen. Je ziet daarachter ook Maria. En Rembrandt heeft dit schilderij in zijn sterfjaar geschilderd. Dus misschien was het voor hem ook wel een soort autobiografisch schilderij, dat ook hij aanvoelde dat zijn leven aan het eind liep. In ieder geval heel mooi hoe hij hier Simeon portretteert als een oudere man die Jezus in zijn armen heeft. Ja, Simeon die komt ineens in het verhaal. We weten verder helemaal niks van hem, behalve deze 10 versen die we vanmorgen gelezen hebben. Maar ook bij Simeon zien we dat hij als een rechtvaardig en vroom man omschreven wordt. Iemand die zich aan de Joodse wetten hield en wordt er dan gezegd, hij keek uit naar de vertroosting die God aan Israël zou schenken. En vertroosting, dat zijn ook termen die ons doen denken aan Jesaja. Jesaja die sprak over troost, troost voor zijn volk. En die lange periode vanaf de ballingschap was dat een hoop die eeuwenlang al leefde. Dat God zijn volk zou vertroosten. Dat hij reddend zou ingrijpen ten behoeve van hen. En zo ook deze Simeon. En we lezen heel belangrijk dat de Heilige Geest op hem rust. En kennelijk is de Heilige Geest in een bijzondere mate betrokken op het leven van Simeon. Hij heeft hem ook geopenbaard dat hij niet zal sterven totdat hij de Messias zou zien. En misschien was dat ook wel, je zou kunnen zeggen, de taak of de bediening die Simeon in het leven had. Dat hij uitzag naar die Messias die zou komen, uitzag naar de vertroosting die zou komen. En dat hij de mensen daarover mocht vertellen. Blijf hopen, want er komt een moment dat de Messias komt. En dan zal God reddend ingrijpen. En het is onder de leiding ook van de geest dat Simeon dan naar de tempel gaat. Het is in die zin geen toevallige ontmoeting. Maar je zou kunnen zeggen, het wordt hier door God zelf georganiseerd. Dat die oudere man en dat jonge echtpaar met dat kindje, dat die elkaar ontmoeten. En als hij en dan ontmoet, dan neemt hij inderdaad het kind in zijn armen en dan zegt hij als eerste, nu laat u Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Ik zei net al, Waarschijnlijk is het de verwijzing naar zijn sterven. Hè? Dat hij nu ziet van oké, nu kan ik ook met een gerust hart sterven. Ik heb de Messias gezien. Letterlijk vertaald staat er, nu kan u uw dienaar loslaten. Maar er zit ook een tweede betekenis in. Je zou kunnen zeggen, en zo wordt het ook wel vertaald, u kunt uw dienaar nu ontslaan uit zijn taak. Hij hoeft niet meer de mensen te vertellen dat de Messias zal komen, want de Messias is er. En voor Simeon zit de taak erop. Hij kan in vrede zijn taak en ook zijn leven loslaten. De wachter die uitkeek naar de Messias. Zijn taak is vervuld. En daarmee zou je kunnen zeggen, belichaamde hij ook de hoop die Israël had. Hij mocht als een persoon namens het volk blijven hopen en uitzien naar die Messias. Ik moest een beetje denken daarbij ook aan hoe ze in het leger des heils, als iemand dan overlijdt, dan noemen ze dat diegene is bevorderd tot heerlijkheid. Dat is wel een hele mooie omschrijving. En dat past ook heel erg bij het leger des heils. Je zou kunnen zeggen, nu krijgt die persoon het hoogste rang. Hij mag bij de Heer zelf komen en zijn of haar taak op aarde hier is vervuld. En nu mag die persoon tot rust komen bij de Heer. Lang gekoesterde hoop vindt in Jezus licht vrede. En toch, als we om ons heen kijken, ja, is er ook veel duisternis. En is het soms ook de vraag, waar zien we dat licht van Jezus constant? Is het eigenlijk wel te zien? Is het wel te ontwaren in al die duisternis? Op veel plekken is er geen vrede. En veel mensen die willen helemaal niks met Jezus te maken hebben. Of zullen dat misschien wat genuanceerder zeggen, maar ze zoeken hem niet. Waar zien we het licht? In alle pijn, in het verdriet, bij ziekte of in oorlogsgebieden. En toch moeten we constateren dat dat in Jezus' tijd niet heel erg anders was. Ook toen deze ontmoeting plaatsvond, was niet ineens al die duisternis weg. Israël die stond onder de verdrukking van de Romeinen. En je kunt ervan uitgaan dat er heel veel van de dingen die nu spelen, dat die toen ook speelden. Dat er veel pijn en verdriet was. En daarom is het ook vooral een belofte. Een belofte van wat gaat komen en wat nu al voor een deel zichtbaar mag zijn. En met Jezus' komst reikt dat licht van God, van zijn redding, zich naar iedereen uit. En je mag dan wel even de tweede dia erop zetten. Deze is iets kleiner, dus iets lastiger te zien. In zijn vroege carrière schilderde Rembrandt ook al een schilderij over Simeon. En hier zien we hoe hij dat lied zingt en hoe hij ook zijn blik op de Heer richt. Simeon zingt een loflied naar God toe. Want datgene wat hier gebeurt en wat hij ook mag profeteren, dat is iets nieuws. Namelijk dat Israël en de volken gebroederlijk naast elkaar staan. En we lezen dat in de verzen vanaf 30. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Hè? Die twee worden hier zo naast elkaar gezet. En dat is wel een lijn die we in het Oude Testament zien, maar toch zien we in het Oude Testament met name die nadruk op Israël als volk van God en vaak de heidenen die daar tegenover staan. Dat botst vaak. Dus in Jezus is er ook hoop voor alle volken. En je ziet ook de verbazing die dat bij Jozef en Maria oproept in vers 33. En zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Ook zij hadden dat niet verwacht. En het is, ja, het is iets nieuws wat God hier aan het doen is. Overigens, als Jozef hier Jezus vader noemt, dan past dat op zich wel heel erg bij, bij de Joodse manier. Namelijk, als een vader een kind aannam, dan werd hij ook zijn vader genoemd. Bijvoorbeeld bij het lossen en dat soort zaken meer. Dus waarschijnlijk heeft Lucas dat hier zo bedoeld. Maar die lijn, ik noemde dat net al even, dat Israël juist ook als licht voor de volken bedoeld was, die heeft hele oude papieren. Dat gaat namelijk terug naar Abraham. Als God dan tegen Abraham zegt, je zult tot zegen zijn voor de volken. En zo is het vanaf het begin ook bedoeld. Dat God een bijzondere weg ging met zijn volk Israël. Maar dat was wel bedoeld tot zegen voor alle volken. Dus enerzijds zie je die specifieke weg die God met een volk had. En anderzijds zie je dat het altijd al de bedoeling heeft om zich uit te strekken naar de volken rondom. En er zijn natuurlijk ook verschillende voorbeelden in het Oude Testament van te noemen. Iemand als Rut, een Moabitische, die bij het volk Israël kwam. En zo zijn er meerdere voorbeelden. En dan met name in Jesaja, dan wordt er ook gesproken over hoe dat licht dat God op Israël deed schijnen, zo zou ik het maar zeggen, hoe dat ook naar de volken uitging. En dat hij ook een dienaar, een knecht, zou roepen die tot licht van alle volken zou zijn. En daar lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 42, vers 6 over. Een licht voor alle volken. En voor ons klinkt dat allemaal heel logisch. Want ja, wij leven 2000 jaar later. En wij zijn zelf ook, ja, als het ware, de vrucht van dat proces. Namelijk dat met Jezus, dat wij ook erbij mogen horen. En toch kan het soms best lastig ook voor ons zijn om bij bepaalde mensen, om hen er ook bij te betrekken. Zo laat ik het zo maar zeggen. En laat ik het dan even bij mezelf houden. Ik heb zelf een tijdje bij het Leger des Heils gewerkt. Ja, soms dan komen die herinneringen zo omhoog. En dat was in de nacht in een hotel van het Leger des Heils. En er kwamen dan soms groepen. En zo sprak ik een keer met een man, hij was alcoholist. En hij vertelde heel open over zijn geloof en ook over zijn worsteling met de drank die hij had. En ik weet nog dat voor mij heel moeilijk met elkaar te matchen was. Enerzijds dat geloof en anderzijds de levensstijl die daar in mijn ogen niet direct bij paste. En dat was best wel confronterend om bij mezelf dat ook te zien. Dat ik dacht, ja, maar hoe lopen de lijnen nou eigenlijk in mijn hoofd? Heb ik dan zo'n beeld van gelovige mensen die allemaal nette middenstanders moeten zijn en die allemaal zich aan de buitenkant uiteraard netjes aan de regeltjes houden? Ik denk dat ons beeld soms best wel daardoor bepaald kan zijn. En nou ja, voor mij was het wel een belangrijke les om ook ja, mensen die soms anders zijn dan jezelf. Om van hen ook te zien, ja, dat zijn gewoon broeders en zusters van mij. En zo zien we inderdaad dat dat licht, dat het een bereik heeft wat vaak verder gaat dan onze eigen grenzen die we stellen. En we zien dat Jezus, dat hij een teken is dat alles aan het licht brengt. En dan mag je even de laatste dia erop doen. Nog een schilderij van Rembrandt over Simeon en Anna in de tempel. Herkennelijk was het een onderwerp wat hem fascineerde en waar hij veel over geschilderd heeft. En je ziet hier achterin zie je Anna zo met de handen omhoog. En daarvoor zie je dan Simeon die zich naar Maria richt met het kind op zijn arm en die haar persoonlijk ook toespreekt. En dat heeft betrekking op die laatste verse van ons gedeelte van morgen. Versen 34 en 35. En dan lezen we dan dat hij zegt: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. En na al die mooie woorden ook wel hele confronterende woorden. Kort gezegd zou je kunnen zeggen, Jezus is vanaf nu het eikpunt. Je kan niet meer om hem heen. Of anders gezegd, door Jezus vaak ook wel genoemd. Je bent of voor hem of tegen hem. In 1 Petrus 2 wordt Jezus met een steen vergeleken. Hij is de hoeksteen waar de kerk op gebouwd is. Je zou kunnen zeggen waar de hele wereld op gebouwd is. Maar die steen is tegelijkertijd ook een struikelsteen. Waar mensen over struikelen. Waar mensen mee worstelen. En zoals het hier in vers 34 wordt gezegd. Hij weet dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Je kan het ook zo vertalen dat het meer achter elkaar zit. Hè? Dus dat mensen ten val komen en opstaan. En dan is het meer een persoonlijk proces. Hè? Dat je over Jezus heen struikelt, maar dat je ook weer opstaat. En hier wordt het meer tegenover elkaar gezet. Sommigen struikelen over hem en anderen zullen opstaan. Nou, welke van die twee je ook kiest, in ieder geval wordt hier duidelijk dat Jezus bepalend is. En dat we allemaal tegen hem aanbotsen, als het ware. Dat onze ego's over hem struikelen. En dat het nodig is om door hem weer op te staan. Daar zie je misschien ook wel de lijn, hè, van de oude mens die over hem struikelt en de nieuwe mens die met hem mag opstaan. En dan spreekt Simeon tegen Maria over dat zij door een zwaard zal worden doorstoken. Hele heftige woorden. En enerzijds kun je dat ook weer betrekken op hetzelfde. Hè? Ook voor Maria betekent het dat zij zal struikelen over Jezus. Als moeder zal zij hem niet kunnen toe-eigenen. En voor hem kunnen bepalen de weg die hij zal gaan. Dat blijkt ook in de latere verhalen. Dat er soms botsingen zijn tussen Jezus en Maria. Maar het doet vooral ook denken natuurlijk aan zijn kruisiging. Waar zij zelf ook bij was. Wat ze zelf heeft gezien. Een moeder die haar zoon ziet sterven. En zo zal Maria zelf ook moeten ervaren hoe het is om de moeder van de Messias te zijn. En zelf ook moeten leren om een discipel van hem te zijn. Ze heeft geen privileges, maar zal hem moeten volgen, net als ieder ander. En dat kan inderdaad een heel pijnlijk proces zijn, ook in ons eigen leven. Ja, als we moeten leren om niet onszelf op de troon van ons leven te zetten, maar Jezus als koning van ons leven te erkennen. Een proces waar we telkens weer opnieuw mee geconfronteerd worden. En ook als gemeente is het belangrijk om telkens met elkaar in gesprek te blijven. Hoe is Jezus de koning van onze gemeente? Wat betekent dat? Wat voor gevolgen heeft dat voor hoe we met elkaar omgaan? Hoe we ons opstellen naar de mensen om ons heen? Ook dat is soms een moeilijk proces. Ook een proces van vallen en opstaan. Maar als Jezus daarin centraal staat, dan is dat wel de weg die hij van ons vraagt. En dan is dat in die zin ook een goed proces. Dan mogen we ook soms over elkaar heen vallen. Als we elkaar maar weer weten te vinden in hem. En je zou het kunnen vergelijken met als je in het donker bent. Misschien heb je dat 's ochtends wel, als je dan wakker wordt en je doet de lamp aan. Als je dan zo'n fel licht ineens in je ogen krijgt, dat je eerst moet wennen aan dat licht. Dat doet, als het ware, doet dat pijn. Je moet daar doorheen. Maar als je dan eenmaal gewend bent aan het licht, dan krijgen alle dingen kleur. En dan ga je de dingen pas scherp zien. En zo is dat in de ontmoeting met Jezus ook. Als zijn licht gaat schijnen over onze duisternis, dan doet dat eerst pijn. Maar als de dingen hun plek krijgen, dan ga je op een gegeven moment proeven dat het ook goed is. En dat het in het juiste licht staat, om het maar zo te zeggen. In de ontmoeting met Jezus komt alles in het licht. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Als eerste, dat lang gekoesterde hoop in Jezus licht vrede vindt. En zoals Simeon uitkeek naar hem en tot rust kon komen bij hem, die hoop die hij altijd koesterde, zo mogen ook wij blijven uitzien naar Jezus' wederkomst. En tegelijkertijd weten dat de dingen in zijn hand zijn. Ook vandaag de dag. Met Jezus' komst reikt het licht van Gods redding zich naar iedereen uit. Voor de Joden en voor de heidenen. En misschien horen daar soms ook wel mensen bij waar we dat niet zo snel van verwachten. En hij is het teken dat alles aan het licht brengt. En je zou kunnen zeggen, we struikelen soms over hem, maar hij helpt ons ook weer opstaan. En dat is wel confronterend. Wat brengt Jezus vanmorgen aan het licht in jouw leven? Zijn er misschien dingen van het afgelopen jaar waarin je over hem struikelt? En hoe kan dat dan in zijn liefdevolle licht weer vrede vinden? En hoe kunnen we dit jaar ook zo afsluiten dat we kunnen zeggen, nu kan ik in vrede heen gaan, nu kan ik weer doorgaan. We willen gaan luisteren naar een lied wat daar ook over gaat, gebaseerd op dit gedeelte van Selah. Nu laat u mij in vrede gaan. En bijzonder, het is gezongen door Kinga Baan, die zelf een aantal jaar later ook overleden is. En die eigenlijk ook die hoop belichaamt. En die tot het einde toe haar taak als zangeres bleef vervullen. En daarmee op een hele mooie manier ook aansluit op dit gedeelte. Laten we luisteren. We zullen een moment van gebed hebben, van dankbeden en voorbeden. Laten we dat gezamenlijk doen en dan zal ik dat zo meteen afsluiten. Laten we ook gezamenlijk het Onze Vader bidden met elkaar. Wie wil ons voorgaan in gebed? Christus, u bent onze Heer. We danken u dat u met ons meegaat. Dat we vanmorgen ook mochten zien. Dat u als kind al herkend werd door mensen die door uw geest worden geleid. Heer, help ons om ook vandaag de dag u te erkennen als onze Heer. En ook om daaruit te leven, om een dienaar van u te zijn, net zoals Simeon. Om te blijven uitzien naar uw komst. En ook om trouw te zijn aan de weg die u van ons vraagt. Heer, u kent ons leven. Help ons in onze worstelingen. Help ons als we het gevoel hebben dat het voor de wind gaat en we u soms misschien uit het oog verliezen. En bovenal, help ons uw weg te gaan. Dat bidden we ook voor de gemeente, Heer. Wilt u zich ontfermen, ook in de processen die er spelen. Ook in het nieuwe jaar, wilt u ook duidelijk maken door uw geest wat de weg is die u vraagt, ook in specifieke dingen die er voor liggen. En Heer, we bidden voor de wereld om ons heen. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u zich ontfermen over hen, ook in de situatie waarin zij zitten? We bidden dat ook voor de Palestijnen die ook te lijden hebben onder de oorlog die er is. Heer, wilt u toch reddend ingrijpen ook in die situatie? We denken ook aan Oekraïne, aan Rusland. We denken aan Jemen, waar al zo lang ook mensen verdrukt worden. We denken aan Soedan, Heer. Zo zijn er zoveel plekken, en er zijn nog veel meer, waar mensen zo te lijden hebben. Wilt u toch u ontfermen? We denken ook aan de vluchtelingen onderweg, vluchtelingen die hier in Nederland zijn. Wilt u zich ook over hen ontfermen? En help de politieke leiders om toch ook met oplossingen te komen. Heer, we willen alles in uw handen leggen. In de naam van Jezus. Amen. En zo mogen we het gebed bidden dat de Heer ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen.
Ja, dan zo aan het einde van de dienst heb ik nog een paar praktische mededelingen voor u. De eerste collecte is zoals gewoonlijk voor de gemeente en de tweede collecte is voor Holland Moldova. En bij de nieuwsbrief heeft u ook een wat uitgebreider artikel kunnen lezen over het werk wat daar met dat geld zeg maar wordt gedaan. Dus ook de tweede collecte van harte bij u aanbevolen. Er is zo meteen gelegenheid tot het drinken van koffie, thee, ranja, iets anders, water. En ontmoeting met elkaar om nog wat na te praten over de dienst. Dus iedereen ook van harte welkom. Maar er is ook gelegenheid voor gebed. Als er iets leeft in je hart. Of als je op een andere manier in die zin het jaar ook wil afsluiten met een vraag aan God. Dan is er gelegenheid om hiervoor bij de kaars te komen. En Akke en Rita bidden graag voor je. Dus voel je ook vrij om daar gebruik van te maken. En dan rest mij in die zin weinig anders dan jullie allemaal een hele goede jaarwisseling te wensen. En dan zien we elkaar in het nieuwe jaar weer.
We zingen met elkaar, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Laten we dat staande gaan doen. En zo zijn we aan het eind van de dienst gekomen. We mogen zo de zegen ontvangen. De zegen van Gods vrede. We zingen als slotlied Jezus, hoop van de volken. En vanaf deze plek wens ik jullie alvast een heel gezegend nieuwjaar toe. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.